voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 19. 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen, psalm 42, vers 6. Psalm 113, vers 4 en 5. Psalm 77, vers 1. Psalm 126, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 19. De te zingen psalmen, psalm 42, vers 6. Psalm 113, vers 4 en 5. Psalm 77, vers 1. Psalm 126, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen van Psalm 62 en 42. En daarvan het zesde vers, Psalm 42, vers 6. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, met harde boord, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God, op wie gij bouwdet, en aan wie uw zaak vertrouwdet? Dat is Psalm 42, vers 6.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek van Samuel, dan van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Wij noemden u 1 Samuel 1 en daarvan de versen 1 tot en met 19, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Er was een man van Ramatam Sofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerohabam, den zoon van Elu, den zoon van Togu, den zoon van Suf, een Efratiet. En hij had 2 vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Penina. Penina nu had geen kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van het jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren den Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren Hofnië en Pinias, de 2 zonen van Eli. En het geschiedde op een dag als Elkana offerde, zo gaf hij aan Penina zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijke deel, want hij had Hanna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar van dat zij opging tot het huis des Heeren. Zo tergde zij haar alzo, daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwaarlijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd, zijnde, zo bad zij tot den Heren en zeide: ween des Heer. En zij beloofde een gelofte en zeide: Heere der Heerscharen, zo gij een gemaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht het toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Bilials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede, en de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot het huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar.
Vergoten moeder van ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwige God en Heere, zo is het in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons nog deze morgen voorkomt met een dienst des woords, dat u nog geeft uit de volheid van uw weldaden een dienst om daarin nog te mogen horen dat er een God is. En ook wie die God is. Opdat wij kennis zouden krijgen aan die God. Want in die kennis van u, die zaligmakende kennis, ligt het geluk van een mensenkind. En buiten die kennis ligt alleen maar zijn eeuwige rampzaligheid. Want u te kennen is het eeuwige leven. U niet te kennen is de eeuwige dood. Heere, dat is toch de inhoud van het heilig evangelie. Dat is toch wat we nog van week tot week mogen beluisteren. Heren, en dat evangelie ook onder ons voortgang mag vinden. En dat het ook vrucht mag hebben in de bekering van zondagszielen. Want heren, dan kunnen we zoveel spreken over die kennis. Maar dat we er nou eens kennis aan krijgen. En ja, heren, dat is toch wat ons ook met zorg moet vervullen. Aan de ene kant is er toch bij ogenblikken ook zo'n grote verwondering ook hier, dat het er nog mag zijn. dat het woord nog mag uitgaan, maar anderzijds is er ook verdriet. Ook onder ons dat zo weinig gezien wordt van de doorwerking van dat woord. Dat er ook onder ons mogen opstaan en kunnen en mogen zeggen dat ze geen vreemden zijn gebleven aan die zaligmakende kennis van een drie-enige God. Heere, wilt u geven dat niet alleen onder ons dat woord mag blijven klinken, maar dat er ook vrucht op mag komen. Uw naam ter eer, tot zaligheid van zondagszielen en tot stichting ook van deze gemeente en van uw kerk over het rond der aarde. En dank dat we hier nog zo samen mogen zijn. Heer, u heeft ons verblijd met het nieuwe leven in het gezin van de familie Berkhoff van het Westeinde. Voor de derde maal is daar een zoon geboren. Heer, wil ook deze kinderen samen met de ouders voor uw goddelijke rekening nemen. Want eenmaal geboren, dat geldt voor ons allen, is zeer zeker verloren. Waarom? Omdat wij als een dode ter wereld komen. Het is zo ontzettend waar, Heer. En ook dat moeten we leren kennen. Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En Heer, dan kijken we anders naar ons kind en naar ons kleinkind en naar onszelf. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. En daar is van nature geen plaats voor. Het staat ons zelfs tegen, het staart ons tegen de borst. Dat dit van onze kinderen wordt gezegd, maar Heer, zo stuit alles tegen onze borst. Als het gaat over goddelijke waarheden, maar wil ons hart ervoor innemen. Want dan wordt het grootste wonder dat zo'n hellewicht van nature nog een hemeling zou worden. Heren, daar zal het over gaan. Dat is bij u toch niet onmogelijk. Het is bij ons onmogelijk, maar bij u toch niet. O, dat geeft verzuchting aan de troon van uw genade, op dat ge u nog zou willen ontfermen, ook over dit nieuw geboren leven. Ja, over ons allen tezamen. Heren, verblijd. Zo mag het wezen in de gemeente, maar er zijn ook zaken die ons met droefheid vervullen en ook zorgen geven. En ook dat mogen wij vanmorgen genadig bij uw troon neerleggen. Heren, zou ge nog willen ontfermen over mevrouw Jansen, die toch zo op het alleronverwachts, mevrouw Dekker Jansen, die zo op het alleronverwachts opgenomen moest worden. Heren, wilt u haar nog daarbij zijn en goed daar in het ziekenhuis te Almelo geven? Niet alleen dat zij weer mag herstellen en thuis mag komen, maar bovendien dat ze ook mag leren voor hart en leven u. Heren, want ach, dan mag dat ziekenhuisbed nog gezegend worden met kennis van die grote geneesheer. Die het ook gezegd heeft, ik ben de Heere, uw geneesheer. Ik en ik alleen. En Heren, dat dan ook het oog gevestigd mag worden op u en op u alleen. Op wat gij nog zou willen zijn, ook voor haar een God van nabij en goed. Wilt u ook gedenken haar, die daar nu ook alweer geruime tijd moet verblijven, na de Jansen. Heren, dan mogen we naar de mens gesproken toch ook een zekere blijdschap hebben, als er toch voortgang mag worden gezien. Maar zou het ook bij de voortgang dat willen uitwerken en voor haar hart en leven, voor haar lichaam en ziel willen geven, dat grote herstel. O, dat geldt voor ons allen, hersteld te worden, waarin dan? Wat is er dan met ons mis, met ons allen? In uw gunst en gemeenschap, die zijn we kwijtgeraakt. En daarom zijn we van die eenzame mensen, zonder God en zonder hoop. Daarom zijn we wanhopige mensen. Maar komt u met uw woord en getuigenis en daalt u met uw dierbare geest af in het hart van een mensenkind, dan komt daar gemeenschap. Dan komt daar ook zin en doel. Dan gaat de toekomst open. Heer, en wil dat schenken voor haar en voor ons allen tezamen op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Heer, ook haar gedenken die deze week ervoor staat om een ingreep te ondergaan in het ziekenhuis. Heer, dan mogen we het zo zeggen. Wilt u de middelen nog zegenen die aangewend worden, maar bovenal Dat die middel is weg mogen vallen, dat er een middelaar wordt geschonken. Want daar zal ook zij, ja daar zijn wij allen alleen goed mee. Een middelaar, God zijn er mensen, die de schuld verzoent. Die het leven ontsluit, die geeft richting, grond voor de eeuwigheid. Heer, wil ook haar gedenken in alle zorgen en noden die daar kunnen zijn. Ons allen tezamen die ook verborgen kruisen omdragen, wat wij van elkander niet weten. Maar wat kan zo wegen, ook vanmorgen, als er gesproken is uit uw heilig woord en getuigenis over die kinderloze Hanna. Ook in de kerk er zijn die dat verdriet bij vernieuwing moeten gevoelen. En ook moeten zeggen, gekomen op hoge leeftijd, bij mij is het ook zo gebleven. Heren, daar weet u ook van, zou ge dan nog willen geven? Die zoete vertroosting in dat ene kind waar alleen een mens werkelijk en eeuwig goed mee is. Wil ook gedenken de kinderrijken, want het gemis is een ontzetting. Maar wat kan het zijn om kinderen te hebben die zo menigmaal hun ouders verdriet doen en die ook niet leven naar de eis van uw heilig woord en getuigenis. Heer, er zijn ook kinderzorgen, u weet er ook van. Zou het hoofd daar nog over willen opstaan en geven ook daarin u te mogen volgen. Achteraan te mogen komen. U goed te keuren in al uw wegen die u houdt. Heere, gedenk ons zo. In alle noden die daar zijn. In de vreugde van nieuw leven. Maar ook van een huwelijksband die door u al 25 jaar lang in stand is gehouden. We denken aan de familie Egas die maandag 19 september dat nog mocht gedenken. Te midden van de kinderen en andere familieleden. Heren, en dat is een groot goed, dat is het altijd. Maar juist ook in deze tijd krijgt dat nog een extra dimensie. In een tijd van toenemende ontrouw, dat u het nog geeft om samen die weg te mogen gaan. Heren, dat u zich daarin niet onbetuigd laat, ook niet aan het opgroeiend geslacht. Dat zal ook de wens en beden van de ouders zijn. Ik wil ook hen gedenken bij de voordeur. Heren, geef ook de weg te gaan, niet naar eigen inzicht, maar door u bij de hand genomen te worden. Dan alleen zal de uitkomst niet onzeker zijn. Wil ons allen gedenken ook die bijzonder een eigen weg moeten gaan. Alleen zonder een die naast hen optrekt. Het zij dat zij nooit gehuwd zijn geweest. Of man of vrouw hebben moeten missen. Die onverbiddelijke dood die ons allen te wachten staat. Heren, sta nog op en geef nog in vreugde en verdriet. U over te mogen houden. Want u te kennen dat is het leven. U te missen dat is de dood. Wilt u zo zijn, heren, met ons allen samen, ook in deze dienst, als wij stil mogen staan bij dat wonder dat u nog doorgaat met ons. Dat hier nog van zondag tot zondag het woord verkondigd mag worden. Dat de kinderen nog onderwezen mogen worden, dat mannen en vrouwen nog samen mogen komen om van u geleerd te worden. En dat dat ook het ene mag zijn wat ons bezet houdt, dat dat het verlangen mag zijn van het hart van u geleerd te worden. Gebied daartoe nog uw zegen over ons samen zijn, ook in dit morgenuur. Geef te spreken en te luisteren. Wil dat woord nog gebruiken tot waarachtige bekering. Heer, in die diepe wegen die gij houdt met een wens, waarom diep, waarom diep? We roepen het misschien wel uit in de kerk, waarom diep, altijd dat woord diep. Waarom? Omdat we zo diep gevallen zijn. Omdat we zo mateloos diep gevallen zijn. Wij moeten toch weggehaald worden van voor de poorten van de hel. Want we liggen verloren, Heer. En dat willen we ook niet geloven. Maar overtuig ons ervan en wil zo het woord nog gebruiken om verloren op te rapen van het vlakke des velds en een drie-enig God te zoeken. En daartoe het woord nog te stellen ook in ons midden. Maar ook voor uw volk, als het er mag wezen, in de voortleidende gangen. Heer, door u verlicht te mogen worden. Alleen in de kennis van u en van uw wegen genoeg doening te vinden voor het hart van het. Heren, wat zou een mens zelf, die nooit een weg heeft kunnen vinden, en weg, als die geschonken wordt, kunnen voortzetten? Van het begin tot het einde zal het uw hand moeten zijn, die voortleidt. Heren, dat is ook wat die dichter mocht getuigen. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden door uw raad. Heren, en buiten die leiding is er geen gaan en geen voortgang. Wil zo gedenken ons hier samen, ook die thuis met ons meeluisteren. Wilt u zijn met uw kerkhof het rond der aarde. Bijzonder ook met uw volk Israël. De beminden om der vaderen wil. En we zien het, Heere, hoe dat volk, en dat is ook naar uw woord, steeds meer alleen komt te staan. Heere, nochtans blijft op dit volk uw belofte rusten. En dat geldt niet alleen het land dat hen is geschonken, maar ook wat betreft de toekomst, dat gans Israël zalig zal worden. En de vijand zal, wat hij ook briest, ook dit volk niet kunnen overwinnen. Uw kerk ligt vast, maar ook uw oude volk Israël ligt vast naar uw eeuwig voornemen en naar uw raad die gij zult volvoeren. Heere, gedenk het werk der zending en van de evangelisatie, van de voortgang van het woord dat staat om het koninkrijk Gods niet alleen uit te breiden, maar ook steeds meer onder ons te verdiepen. Wilt u zijn met allen die daartoe geroepen zijn, die gij uitgestoten hebt in uw wijngaard, om bij u vandaan te mogen spreken, om bij u vandaan bediend te worden, ook anderen van dienst te kunnen zijn. Bijzonder vragen we het ook voor ons arme vaderland, Heer, dat steeds dieper wegzinkt. Ach, en dan kunnen we ons de ene keer verwonderen over dit en dan over dat. Of misschien moeten we zeggen verbijsterd worden. De ene keer over taalgebruik van mensen in de kamer, maar het wijst in dezelfde richting als moord en doodslag op de straten van ons land. Want het getuigt allemaal van hetzelfde. We hebben God verlaten. En wie God verlaat, die staat open voor alle ondeugden die in een mens huizen. En die zal smart op smart te vrezen hebben. Heren, het wordt steeds meer openbaar wat een mens is buiten u. In die tijd leven wij. En bij zo'n volk moeten wij ook horen. Ja, daar moeten wij toch ook bij horen. Want dan kunnen we ons niet losmaken van mensen die in onze ogen dan anders zijn en minder zijn. Maar het moet ons juist aanzetten om ook nog eens een zucht te mogen hebben voor dit vaderland. Een zuchtend vaderland vanwege de verbrokenheid. Maar nu een zucht voor een vaderland waarin we het niet meer weten. Waarin we zien dat de kerk meer en meer aan waarde inboet en randverschijnsel gehad wordt. Daar kunnen we wanhopig over worden. Maar Heer, er is een volk dat toch mag weten dat het goed gaat met de kerk. Dat volk, juist dat volk, mag nog wel eens zuchten. Heren, opdat ge zult terugkeren, ook tot dit volk en tot het vaderland. Waar ge de eeuwen door wandelingen hebt gehouden, dat bij vernieuwing nog eens te mogen doen. Ze willen doen, u kunt het. Maar is het naar uw wil? Heren, daar zal het over gaan. Geef dan nog eens een zucht. En als we het missen, een zucht om een zucht. Gedenk ons ook als gemeente. Heren, wij mogen ook deze morgen met verwondering zien dat we er nog zijn. Dat we hier nog zijn. En dat we nog onder uw woord mogen zijn. En dat we deze zaken niet gering zullen achten. Wij die van nature altijd misnoegd zijn, voor wie het nooit goed is. Maar dat we nou eens mogen opzien tot u. Wie en wat is mijn huis? Dat dat nog geschonken en gelaten wordt. Wie zijn wij samen ook in Friesland? Dat we hier nog zo samen mogen zijn. Waar in vele steden en dorpen geen kerkdiensten meer gehouden worden. Waar het woord en waarheid van de kansels is verdwenen. Heren, en daar zijn we niet beter. Maar zou ge dat ons willen leren? Om dan ook in deze zaak die voorzichtigheid te betrachten. Dat pand dat ons is toebetrouwd. Niet te verkwansen. Heren, gedenk ons daartoe allen. Met de rijkdom uw genade in Christus. Vergeef onze zonden. Wees met ons in het jaar dat voor ons ligt. Waar vele zaken weer mogen worden voortgezet. Die er nog steeds mogen zijn. Bijzonder ook als het gaat. Als we met de jeugd mogen samenkomen. Maar ook de ouderen in de gemeente. Mannen en vrouwen. Alles wat er gedaan mag worden. Heren, dat het mag zijn. Tot de eer uw naams. En tot zaligheid van zondaarszielen. Maar Heren, dat ook de wereld om ons heen nog iets mag zien van een ander leven, opdat zij nog geprikkeld zouden worden, opdat het ook hier nog zou gebeuren, dat zij wenend gaan vragen naar de weg van Sion. Sta zo over ons op, Heer. Verhef zo nog uw vriendelijk aangezicht over ons en bekeer ons allen tezamen. Zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. zouden met Gods hulp in die midden wel overdenken uit het hier voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 1, het 10e vers. Waarvan Hanna staat opgetekend, zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot een Heere en zij weende zeer. Zij dan, dat is Hanna, de vrouw van Elkana, zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot een Heere en zij weende zeer. Dan zouden we vanmorgen willen spreken, naar aanleiding van dit tekstgedeelte, over een wenende vrouw in een donkere tijd. Een wenende vrouw in een donkere tijd. Staan we dan allereerst stil bij die donkere tijd. Wat betekent dat? En ten tweede bij deze wenende vrouw. Een wenende vrouw in een donkere tijd. In de eerste plaats willen wij stilstaan bij die donkere tijd. In de tweede plaats bij deze wenende vrouw. Wilden we nog met elkaar zingen van Psalm 113. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 113. Het vierde. Wie is dan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Noodruftigen van elk verstoorte. Goedgunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof. Als prins een plaats en wereldgrootte. Het vijfde. Wie roemt niet zeer een wondere trouw? Die mildelijk donvruchtbare vrouw. Op haar bee een blijde moeder van lieve en frisse tel gemaakt. En dus voor ons voor aller welzijn wakt. Met lof de grote albehoeder. Psalm 113, 4 en 5. Allereerst gemeente, een donkere tijd. Waar spreken we over? We spreken over de richterentijd. De tijd dat richters door God gezonden werden om het volk te leiden. Het is de tijd na de dood van Jozua, die Israël heeft binnen mogen brengen in Canaan. Het is de tijd voor de komst van de eerste koning, dat is Saul. En dan moeten we denken aan het jaar 1020 voor Christus. Die eeuwen tussen het sterven van Jozua en de komst van de eerste koning is dus de richterentijd. En wat is dat voor een tijd? Een tijd waarin veel mensen doen wat goed is, wat recht is in eigen ogen. Eenvoudig weggezegd, ze doen gewoon wat ze zelf willen. Er is geen koning en er is wel een richter, maar die richter is er niet altijd. En die richter is er ook niet overal. En zo is dan toch deze tijd te typeren, en dat kunt u ook lezen in het slot van het richterenboek als een tijd, zoals gezegd, dat een iegelijk deed wat goed was in zijn eigen ogen, wat recht was in zijn eigen ogen. Een tijd van bandeloosheid. Leest u maar ook vandaag in dat richterenboek, vooral op het slot ook, wat er allemaal gebeurt. Ja, moord en doodslag, gruwelijk. Hoe daar mensen een eigen godsdienst, een eigen huisgodsdienst hebben. Hoe daar een stam een Levitische priester steelt om ook zelf met een gesneden beeld een godsdienst oefening te beleggen, een eigen godsdienst als het ware te hebben. Gruwelijke zaken die daar gebeuren. Een tijd van wetteloosheid, zouden wij zeggen. De lichtere tijd. Met name het einde. En vanmorgen moeten wij dan denken aan het jaar 1100 voor Christus. Zo'n in een 3000 jaar geleden. Tijd van Eli en Samuel. Een tijd van wetteloosheid. In het land. U zegt, ja, maar is er nog meer? Het is heel erg, maar misschien toch nog wat hoop. Er is toch nog een kerk. En ja, die kerk is er zeker. En laten we daar eens naar kijken. Wat is dat voor een kerk? Er is een godsdienstig centrum in Silo. En dat moet u zoeken boven Jeruzalem. In Efraïm. Er is geen groot tempelgebouw. Er is een eenvoudige tent. Daarin is de ark ondergebracht. En daaromheen zijn wat bijgebouwen. Waar de priesters dan verblijven. Een heel eenvoudig godsdienstig centrum. En hoe het daar gaat? Nou, al niet anders dan onder het volk. Ook daar in de tempel is het wetteloosheid, schering en inslag. We zien daar twee priesters, Hofni en Pinehas. Ze worden zonen, kinderen Belials genoemd. Zeer boosaardige lieden. Zij laten, om een aantal voorbeelden te noemen, zij laten hun knechten het vlees stelen van de mensen die komen offeren. Soms werd namelijk vlees ook gebraden. En dan kwamen de knechten, Hofni en Pinehas, en die staken met een grote vleesvork, zouden zeggen, een kraal in die pot en ze haalden gewoon stukken vlees weg. Diefstal op klaarlichte dag. Soms ook rauw vlees werd er genomen. En dat moest allemaal maar kunnen. Nog meer, een tweede voorbeeld. Er waren vrouwen bij de ingang van het heidendom. Daar werd mee gehoereerd door die priesters. Kortom, het was niet alleen de tempel een rovershol waar gestolen werd, maar ook nog een bordeel. Vergeef me het woord. En nog meer zaken gebeurden daar. Er zijn zelfs handschriften die ons vertellen dat de zonen van Eli God hebben vervloekt. Nou hebben ze het dan niet met woorden gedaan en hebben ze het zeker met hun daden gedaan. Donkere tijd onder het volk. Wetteloosheid. En in het heiligdom. Roverij en overspel. En Eli dan. Eli zegt niet zoveel. Hij is al heel oud. Hij zal 98 jaar mogen worden. En hij waarschuwt zijn zonen. Ja, die zijn getrouwd. Dat weet ik wel. Maar dat wil die zelf die zoon niet meer moet waarschuwen. Die kinderen. Het licht blijft anders dan vroeger, dat wel. En zeker ook ambtelijk moet Eli waarschuwen als hoge priester. Hij doet dat maar heel zuinig. En hij spreekt zijn zoon aan en zegt, ach, geen goed gerucht hoor ik van jullie, geen goed gerucht. Dat zal toch zo niet kunnen. En dan zegt hij één behartenswaardig ding. Hij zegt, als je tegen de Heere zondigt, hè, onthoud u dat eens gemeente. Als u tegen de Heere zondigt, wie zal dan nog voor jullie bidden? Wie zal dan nog voor jullie bidden? Maar de zonen luisteren niet op naar dit zwakke protest van Eli niet. En ja, dat moeten we ook vanmorgen maar zeggen. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dat ze zo dwars waren, zeker. Zeker. Maar er staat iets bij. Die zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die luisterden niet. Die gehoorzaamden niet aan hun vader. Want, nee, goed onthouden. Het is hun eigen onwil, onbekeerlijkheid en goddeloosheid. Zij wilden niet, maar er staat toch nog dit bij. Want God wilde hen doden. Wat? God wilde Hofni en Pinhas doden. Waarom? Dat weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Maar dat was Gods wil. En weet je wat dat betekent? Dat God zei, Hofni, Pinhas, de maat is vol. Zo is het genoeg geweest. We hebben allemaal een maat gemeten, allemaal. En ik weet niet hoe groot die is, maar die is één keer vol, vol met zonde. En dan kun je niet meer bekeerd worden en dan zul je niet meer luisteren. Die maat heeft een persoon. Die maat heeft een gemeente, die maat heeft ook een volk. Die maat heeft ook de wereld. Dan is het vol. Dan is het voorbij. En dan is er nog maar één zaak, dan zul je sterven. En verloren gaan. En zo is het besloten over Hofni en Pinhas. God wilde hen doden. De maat is dus een keer vol. Dat is ook een boodschap voor morgen. Donkere tijd, ja. Dat volk, wetteloos, zeiden we. Het heiligdom in Silo, dat is ook verschrikkelijk wat daar gebeurt. Gedemoraliseerd priesterdom. Een zwijgende hoge priester. En dan kan het oordeel niet uitblijven. En dat komt ook. Op een zekere dag komt er een man Gods, een profeet. En die komt het Eli vertellen. Wat het oordeel is, namelijk dat Hofni en Pinhas op één dag zullen sterven. Dat het hoge priesterschap van het geslacht van Eli zal worden afgenomen. Dat in die dagen geen man meer oud zal worden in het huis van Eli. En ook dat er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren met het heiligdom te Silo. En het is allemaal gebeurd. Dat de ark is in gevangenschap terechtgekomen. En archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat na de dood van Eli het heiligdom te Silo is verwoest geworden. En Abiathar is de laatste hoge priester geweest. Daar gaat het hoge priesterschap over in de lijn van Eleazar, de oudste zoon van Aaron. En Hofni en Pinhas zijn gestorven één dag in de strijd tegen de Filistijnen. Geliefde donkere tijd. Vanwege het volk. Dat maar doet wat goed is in eigen oog. Vanwege de wantoestanden in het heiligdom. En daarbij ook de Filistijnen die regelmatig binnenvallen. En wat dat betekent, dat kan iedereen ook vanmorgen zelf bedenken. Dan wordt alles verwoest. Dan worden mensen gedood. Er wordt geroofd, gestolen, vrouwen verkracht. Vreselijk. Vreselijke tijd is het geweest. En bij dit alles. En dat kan ook niet uitblijven. Het woord van God wordt steeds schaarser. Dat wil zeggen, kinderen, het wordt steeds minder gevonden. Er zijn nog weinig getrouwe dienstknechten van de Heere. En je hoort niet zoveel meer. Het woord van God is schaars geworden. Je hoort niet zoveel meer. Gods woord en waarheid verkondigd worden. Is dat geen donkere tijd? Godsdienstig, zedelijk, politiek, in alle opzichten, donker. Is er geen lichtpuntje? Ja. Ja, dat is in de eerste plaats de lamp. Welke lamp? De lamp die ik ook daar zie branden in Silo's 's nachts. De zevenarmige kandelaar die brandt nog. Dat is licht. Wat betekent dat? De Heer is nog niet helemaal geweken met zijn dienst. Er is dan in alle gebrek nog een hoge priester. Er is nog een man God. En er zal nog een Samuel geboren worden. Nee, hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Het is voor Israël nog geen verloren zaak. Er zijn nog lichtpuntjes. Die lamp. Er is nog bediening. En kijk eens. Er is nog een wenende vrouw. Is dat een lichtpuntje? Ja, een wenende vrouw. En dan gaan we vanmorgen naar Silo. We hebben er iets van gezegd, dat heiligdom al daar. Eli, Hofni, Pinehas, u weet het. En dan zien wij vanmorgen een vrouw. Bij het heiligdom. Wenend. Bitterlijk bedroefd zijn. Biddend, wenend. Wie is zij? Hanna. Hanna, die naam betekent begenadigde. En dat is Hanna ook. Wanneer ben je nou begenadigd? In die diepe, rijke zin van het woord. Als je kind van God bent. Als je hart gezuiverd is. Als je geest vernieuwd is. Als je mag weten van een beter vaderland. Een kind van God. Dat is Hanna, begenadigde. In de diepe zin nogmaals van dat woord van God. En hoe komt zij hier wenend bij het heiligdom? Wat is er dan met deze vrouw? Wel, ze is getrouwd met Elkana, dat is een leviet. Die woont in Rama. Dat ligt in Efraïm, boven Jeruzalem. En deze leviet, Elkana, heeft twee vrouwen. Hanna en Peninna. Dat klopt niet, zegt u? Nee, dat klopt niet. Het is waar, het gebeurt onder Gods toelating, maar in de Bijbel heb ik er nog nooit iets goeds van zien komen. En het hoort uiteindelijk zo, één man, één vrouw. Maar onder Gods toelating is het lange tijd zo geweest, inderdaad. Twee, zelfs meerdere vrouwen. En wat is er met die vrouwen van Elkanah? Wel, Peninna heeft kinderen en Hanna niet. En dat is voor Hanna een grote smart. Geen kinderen, waarom? Ten eerste omdat het kroon is van het huwelijk. Kinderzegen, dat is de kroon op het huwelijk. Ten tweede, het zou bijna vergeten, is ook een opdracht. Hè? Kinderen te mogen ontvangen, ga heen en vermenigvuldigd. En dat moest nou Hanna missen. En dat is zeer smartelijk. Ja. En laten we dat ook vanmorgen overwegen, gemeente. Als we geroepen zijn om verblijd zijn met de blijde, maar ook bedroefd te zijn met de bedroefde. Ook daarin. Maar er is nog wat. Peninna, die andere vrouw, heeft dus wel kinderen. En wat doet ze? Ze tergt, staat er. Ze tergt die andere vrouw Hanna. Ze plaagt haar door haar te herinneren. Jij hebt geen kinderen. Ik wel. Jij bent minder dan ik. Ja, waarom doet een mens dat nou? Ik weet het niet, ja. Misschien weet u het wel. En dan kun je wel vanmorgen zeggen, dat is nou een mens. Ja, dat is een mens. Wat is dat toch een plaaggeest? Een mens. Is dat toch... vreselijk wezen eigenlijk. Maar dat doet een dier toch niet. Een dier doet dat niet hoor. Tergen, plagen, iemand vernederen. Nee, een mens wel. Zo diep gevallen schepsel. Ja, nou kunt u wel zeggen vanmorgen, dat begrijp ik wel. U kunt zeggen ja, maar niet om het goed te praten, maar er was toch wel wat hè. Waardoor ik het enigszins begrijp. Want Elkana, die man, die had twee vrouwen. Maar het zat er heel duidelijk. Hij hield van Hanna. Ja, dan zeg ik, wat deed hij dan met die ander? Ja, de een was voor de kinderen. En de ander, daar ging zijn liefde naar huis. Ja, nou ja. Goed. Maar hij hield dus van Hanna. De kanttekenaar zegt, hij hield meer van Hanna. Dat weet ik niet. Volgens mij kun je er maar van één houden. Nou, hij hield dus van Hanna. En dat was voor Peninna, laten we eerlijk zeggen, ook niet aangenaam. Als je er dan alleen maar bent voor de kinderen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat haar reactie natuurlijk niet goed was, is duidelijk. Zeer afkeurenswaardig. Maar misschien is dat mede oorzaak ervan geweest dat zij Hanna geplaagd heeft. En wanneer deed ze dat bijzonder? Wel, als zij naar het heiligdom gingen in Silo kinderen. Drie keer per jaar moest elke rechter uit de Joop naar het heiligdom voor de grote feesten, met name Pascha. En Elkana deed dat ook. En bij die gelegenheid gebeurde er altijd vier dingen. Probeer dat maar te onthouden. Als ze dan als gezin optrokken drie keer per jaar naar Silo, dan gebeurde er vier dingen. Ten eerste werd daar een offer gebracht. Ten tweede werd daar gebeden. Ten derde werd er ook een maaltijd gehouden. Een stuk gemeenschap hoort ook bij de godsdienstoefeningen. Onthoud dat ook maar. En het vierde, dan gaf niet alleen trouwens deze Elkana, maar ook andere hoofden van het gezin, die gaven dan delen, staat er in de Bijbel, delen, stukken vlees, geschenken aan vrouw en kinderen. Het was een hele blijde samenkomst. Dus er werd geofferd, er werd gebeden, maaltijd gehouden en er werden delen uitgereikt. En dan gaf Elkana elk jaar aan Hanna een aanzienlijk deel, het beste deel. Wat precies geweest is, weet ik niet. Het beste vlees, zeg maar. Het mooiste stuk, het grootste stuk. Ja, en dat was voor Penina natuurlijk ook heel duidelijk. Waar de voorkeur van Elkana eruit ging naar Hanna. En juist dan, wanneer ze zo in Silo waren, juist dan, en u begrijpt er nu iets van, ging Penina Hanna tergen. Herinneren aan haar kinderloosheid. En wat had Hanna dan een verdriet? Wat had Hanna een verdriet? En dan kwam Elkana wel om haar te troosten. Hij zegt, vrouw, ben ik je niet meer dan 10 zonen? Je hebt mij toch? Je hebt mij toch? Dat is wel lief, hè, van die man. Je hebt mij toch meer dan 10 zonen? Ja, dat was ook mooi en lief. Maar ja, het was voor Hanna toch zo'n bittere zaak. Dat ze die tijd, als ze daar in Silo waren, nauwelijks at. Nauwelijks at, ze at heel weinig. En haar gezicht was zeer bedroefd. Zeer bedroefd. En zo ook deze dag. Het is weer gebeurd. De delen zijn uitgedeeld. En Penina is weer gaan tergen, plagen. En Hanna zo verdrietig. Ze eet bijna niet. En wat ook Elkana probeert om haar te troosten, het werkt niet, het helpt niet. En wat doet ze dan? Na de maaltijd gaat ze naar het heiligdom. En daar gaat ze bidden. En zo zien we haar vanmorgen. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde. Zo bad zij tot een Heere. En zij weende zeer. Daar zie ik Hanna. Gebogen in het stof voor het aangezicht van God. Daar schreeuwt zij nood uit naar de hemel. Haar kinderloosheid. En niet één keer. Maar ze blijft bidden. En dan moet u op letten dat het doorgaat. Weent. En ze belooft, o Heere, als u mij een mannelijk Satan wil zeggen, een mannelijk kind geeft, dan zal ik dat kind stellen in de dienst des Heeren. En dan zal ik dienen hier in dit heiligdom. Dan zal ik voor u afzonderen, voor uw liefdedienst. En zo ligt ze daar, zo bidt ze daar. Zo loopt ze als een waterstroom de Heere aan. Ja. Dus bidden, smeken, maar ook beloven. Als er een jongetje geboren wordt, Heere, dan zal er geen scheermes op zijn hoofd zijn. Dan zal de Nazireer zijn, u volkomen toegewijd. Bij het heiligdom is ook Eli, de oude hoge priester. Hij zit op een stoel. En op een gegeven ogenblik ziet hij daar Hanna. Die vrouw die blijft maar bidden en kijkt nog eens goed. En dan ziet hij wel die lippen bewegen, maar hij hoort niets in een tijd dat men hardop bad. Heel bijzonder. Wel de lippen bewegen, maar niks horen. Ja, want Hanna bad in haar hart, bad in haar hart. Maar Eli begrijpt dit niet. Eli begrijpt meer niets, dat moeten we ook vanmiddag nog horen. Eli begrijpt heel veel niet. En we weten wel ongeveer waardoor dat komt. Want wie niet ten volle de wacht des Heeren waarneemt, die wordt in alle stukken, in alle delen achterloos. En wat denkt dan Eli als hij daar die vrouw woordeloos als het ware ziet bidden? Dan denkt hij, die vrouw is dronken. En dat is nou ook weer zoiets gemeente. Dat denk je niet zo, maar er is dan ook alle reden voor om te overwegen vanmorgen dat dat ook iets was dat daar meer voor kwam. En dat geeft opnieuw wel een bijzondere kijk op het heiligdom in die dagen. Trouwens ook het Richterboek, lees je het maar door. Maak duidelijk melding van die ondeugd van de drank. Dan, als Eli haar dit verwijt, vrouw, doe die wijn van je. Dan gaat ze eerlijk haar hart uitstorten voor Eli, zegt ze, nee. Nee, dat is geen drank. Maar hier ziet u voor u een vrouw die echt bedroefd is. Die haar hart uitstort voor God. En zo gaat ze Eli vertellen wat er werkelijk aan de hand is. En dan wordt die man Gods toch beschouwd. En hij zegt, de Heere zal uw beden verhoren. En dan staat zij op en zij vraagt dan Eli ook zijn voorbeden. Zijn voorbeden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. En dan staat ze op en gaat terug naar Elkana, naar het gezin. Zij weende bitterlijk. Zeer bedroefd, we weten nu waarom. En nu ben ik u een verklaring schuldig. Want waarom is dat dan een lichtpunt? Ja, zegt u dat er gebeden wordt, natuurlijk. En we begrijpen ook dat de nood van deze vrouw, de kinderloosheid en dan ook die tergingen van Penina. Ja, het is groot, dat gebed is nodig. Is dat de boodschap van morgen, zeker? En is dat dan een lichtpunt? Ja. Maar het gaat verder. Want ach, hoeveel zullen er niet geweest zijn die gebeden hebben, ook in onze dagen. Ook in de gemeente, om de kinderzegen. Maar dan moeten we ook eerlijk zeggen vanmorgen. Het ene bidden is het andere bidden niet. U zegt, is er dan verschil? Ja. En dan vraag ik u, en nu niet zozeer, maar toch zeker in het overige van deze dag, maar eens te zien naar dat tweede hoofdstuk. Want wie bidt hier? Oh, ik heb er iets van gezegd. Het is Hanna, haar naam kent u, begenadigde, vrouw van Elkana, kinderloos. We weten, die bedroefd, getergd, ja, maar weet u dit? Het allerbelangrijkste. Zij kende de Heere, zij bad niet tot een onbekend God. En dat maakt het zo groot. Dit gebed is gericht tot de God die in haar leven ook God was geworden. Die zij heeft leren kennen. En daarom vraag ik u ook, dat tweede hoofdstuk, lees dat. Want als dan haar beden verhoord is, ik ga even verder. En zij komt thuis, hè. En dan gaat de Heere haar gedenken. Want dat is het vervolg van de geschiedenis. Zij staat op nadat Eli haar heeft toegesproken. Ze staat op en ze gaat terug. Ze gaat toch wat eten. Ze is toch vervrolijkt en verblijd geworden. Ze eet weer wat. En de volgende morgen dan gaan ze eerst bidden. Het aangezien is Heer opzoeken. Dan gaat Elkana met zijn gezin weer naar huis. En dan gebeurt het. Dan gaat God, als Elkana gemeenschap heeft met zijn vrouw, gaat hij haar gedenken. En hij geeft de vrucht waarom ze gevraagd heeft. En er komt een kind, Samuel, van de Heere gebeden. Haar gebed verhoord, er komt een kind. En ze zal het later ook brengen in Silo, God gewijd. En als dat gebeurd is, als haar gebed verhoord is, als dat kind geboren is, dan breekt ze uit in een lofzang. De lofzang van Hanna. En daarin kunt u horen dat ze tot geen onbekende God heeft gebeden. Want wat ze daar nou zegt. En ik zeg het nog een keer. Lees u dat alstublieft heel nauwkeurig en zorgvuldig door. Wat ze daarin zegt, dat geeft nou duidelijk aan wie Hanna is. Zij kende God. Zij kende God. En daar zijn we vanmorgen ook hier samen. Gemeente, met de jeugd van de gemeente. Om de Heere te vragen ook ons te gedenken dit nieuw begonnen jaarseizoen. Als het werk wat nooit stopt. En ik stel er ook vanmorgen prijs op om dat wat drukker te zeggen. Er kan niet sprake zijn van een begin. Maar van een voortzetting. Het werk dat door mag gaan. Of dat werk dan ook door mag gaan onder de jeugd, ook dit jaar, als de Heer het geeft, gezegend mag worden. Wat is dan die zegen? Dat de kinderen zich netjes zullen gedragen, alstublieft. Dat de ouders, dat we trouw zullen komen, graag. Maar dat we dat niet vergeten. Waar het om gaat, de kennis van God. En dat wilde ik wel. Dat de kennis die Hanna had van God, dat die kennis ook onze kennis zal wachten. O, dan is het onderwijs rijk, zeer rijk. Zeer rijk beloond. Dan heeft het eeuwigheidswaarde, want daar gaat het om. Dat we de Heere leren kennen, dat is alles. Ja, maar dat is dan ook alles. Gods kennis. En ik wilde wel dat onze theologische studenten en onze catechisanten, voorgangers en gemeenteleden, wij samen zo van God geleerd zouden worden. Als Hanna van God geleerd is, want ik geloof dat deze vrouw meer godskennis heeft. Nou ja, dan in onze dagen helaas gevonden wordt in de kerk. En ik zeg dat niet zomaar. Godskennis, want wat zegt Hanna? Wie is de Heer? En dan zegt ze zulke ontzaglijke en ontzettende dingen. Dan zegt ze, gij zijt heilig. Wie is er heilig als u, Heer? En dat is het allerbelangrijkste. Dat is ook het eerste wat een mens van God leert. Dat hij heilig is, zo heilig. Zo afgescheiden van alle kwaad en zonde. Dat nooit een sterfelijk zonder goddeloos mensenkind met die heilige God gemeenschap kan hebben. Waarom kan ik niet naar de hemel? Omdat ik zo onheilig ben. Dat ik de hemel niet zou kunnen verdragen. En de hemel mij niet zou kunnen verdragen. Dan zou het allebei niet willen zijn. Maar God is zo heilig. Dat, als ze dat gaan zien, in dat licht word ik een onheilige en een goddeloze en een rampzalige zondaar, omdat God zo heilig is. In dat licht ga ik mezelf zien. Dat is ontdekking. Niet maar een beetje aangepraat. Niet maar een beetje sombere visie op de mens of zoiets. Daar kunnen we elkaar nog wel aanpraten. Je zult er maar een natuur voor hebben die zich daarvoor leent. Nee, dat licht van Gods heiligheid in de ziel vraagt. Als dat in de ziel valt, dan word ik wat ik ook ben. Een verdoemelijk goddeloos mensenkind. En dan wordt het voor mij een wonder dat ik hier nog sta. Dat de aarde me nog draagt. Dat de hemel nog niet is ingestort boven mijn hoofd. En dan mocht nou Hanna kennen, Gods kennis. Een heilige God. En een rechtvaardige God die de schuldigen geenszins onschuldig houdt. Lees maar wat zij dan zegt, wat hij voor zijn vijanden zal betekenen. Hij zal ze verpletteren. Geliefde, dat zal God ook met ons doen. Als we in onze vijandschap doorleven. Als we onbekeerd sterven. Zo kent zij de Heer als een heilige God. Als een rechtvaardige God. Als een straffend God. En ze kent hem ook. Als een God die goed is voor zijn volk. En dan moet u eens lezen wat er staat. Ze mag van God beleden. Dat hij ter helle doet nederdalen. Nee, de duivel werpt een mens niet de hel. Dat doet God. God doet ter helle nederdalen. Maar God doet ook eruit opkomen. Het betekent dat Hanna licht heeft gehad. Op dat werk van God. Om een mens te verdoemen. Naar zijn zondige natuur moet God een mens verdoemen. Hebben we dat geleerd? Maar ook dat wonderwerk om mensen die verdoemelijk zijn. Weg te halen voor de poorten van de hel. En te zetten bij zijn kinderen. Met de prinsen van zijn volk. Uit de drekken, uit het stof te verhogen. Dat is die daad van goddelijke genade. Van waarachtige bekering. Uit het stof verhoogd. Tot de lof. Op de drie-enige God. Van dood levend gemaakt. En u kunt ook nog lezen in welke weg. Want dat kan al nooit buiten die lieve middelaar God en de mensen Jezus Christus. Noemt ze die? Jazeker, ook daarvan maakt ze een melding. Dat ze kennis heeft aan Christus, de gezalfde Zoon van God. Die ook van Hanna als een priester zijn leven heeft opgeofferd. Om God genoeg te doen. Om van Hanna de schuld weg te nemen. Die ook haar profeet is, die haar onderwijst in alle gangen van het leven. Die haar koning is, die haar leven leidt. Die het ook voor haar opneemt, ook tegenover haar vijanden. En Penina het zwijgen heeft opgelegd en haar gebed heeft willen verhoren. Zo is Hanna een licht in een donkere tijd. Een vrouw die weent. Een wenende vrouw niet alleen. Niet alleen vanwege dit kind, maar wie werk door God is opgezocht, die heeft geleerd een smart die de wereld niet kent. Een droefheid waar mensen kinderen geen weet van hebben. Maar als God een mens bekeert, dan komt er zo'n smart in zijn ziel. Ik heb tegen God gezondigd. Dan komen er tranen waar mensen kinderen niet van weten. Nee, dan komt een droefheid naar God. Die is van God. En die richt zich op God. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb dat lieve wezen onteerd. Ik heb hem gekrenkt en getergd. Dan ben ik Penina. Die God krenkt en tergt. Geliefde. Dat wenen en die droefheid. Die blijft bij Gods kinderen. Tot het uur van hun dood. Want dan zullen de tranen worden uitgewist. Dan zal droefenis vluchten. En zal blijdschap de kroon zijn van Gods kinderen. Hier gaat de kerk wenend voort. En zo is Anna voor mij een licht. In een donkere tijd. Een vrouw met godskennis. Die de Heere aanloopt. Hier voor een kind. En die ook hierin laat zien een kind van God te zijn. Weet u waaraan je dat ook kunt zien? Want de godsdienst die zegt een keertje. Nou heb ik wel genoeg gebeden. Nou kan God het wel weten. Ik heb er meer dan eens in mijn leven meegemaakt. En dan word je zo bedroefd. Dat mensen, en jonge mensen, oude mensen zeggen. Ja, ik heb nou zoveel gebeden. Ik zal er wel niet bij horen. En voor mij zal het dan niet kunnen. Ik stop ermee. Maar Gods volk kan niet stoppen. Omdat God begonnen is. En dan kun je nooit meer stoppen. Tenzij God zegt. Spreek mij niet meer van deze zaak. Dan snijdt hij je gebed af, dat kan. Maar als dat niet gebeurt, dan gaat die kerk door met bidden. Totdat de vervulling is gekomen. En dat is nou zo wezenlijk. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Hanna bleef bidden. En wat is het daarin? Een echt kind van God. Van datzelfde huisgezin. Waar ook eeuwen later Anna deel van is geweest. Anna in de tempel. En zij week niet van de tempel. Vastende en biddende, God dienende, dag en nacht. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar hem. Zullen we dat zingen? Psalm 77, vers 11. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. Een lichtpunt waarom een vrouw die haar gebeden nat houdt met haar tranen. En ik mag het gewoon, denk ik, vanmorgen wel eerlijk vragen. Zijn de moeders er nog? Zijn die vrouwen hier vanmorgen? Ik bedoel ook vaders. Mag u dat kennen? Zijn die bidsters er nog? Liet niet af mijn hand en oog. Moeders in Israël. Bidden tot de Heere en zij weende zeer. Geliefde, we zijn, dat is een goed gebruik hoor, in onze kerkdiensten gewend kinderen om ook een woord van toepassing te spreken. Wat betekent dat? Dat we proberen die tekst van vanmorgen ook naar ons toe te halen. Nee, niet om daarmee bekeerd te wezen, zo kun je het ook uitleggen, maar dat bedoel ik niet. Laat ik het maar eenvoudig zeggen, om te vragen wat heeft dat voor betekenis voor ons? Dat is toepassing. En dan is dit het eerste vanmorgen. Dan kijk ik nu rond, probeer dat, wat een tijd het is waarin wij leven. En dan moet ik hetzelfde zeggen, het is een donkere tijd. Waarom? Een donkere tijd, omdat het recht struikelt op de straat. Oh, het is in de dagen van Eli en Samuel waar geweest. In de richtertijd is het waar geweest dat mensen maar deden. Moord en doodslag, overigens wel gruwelijke dingen. Eigen godsdienst. Maar ik zou bijna zeggen, het valt weg bij hetgeen wij tegenwoordig zien. Want dat gaat nog zoveel verder. Daar gebeurde het dan in het geheim soms. Daar gebeurde het dan in de praktijk van alle dag, maar zonder goedkeuring van de kerk. Maar hier in onze dag is het zo heel anders geworden. Dit is het enige wat er nog is. We hebben Gods wet verlaten. En wij moorden. Wij doden het nog ongeboren leven, het oude leven. Iedere dag moord en doodslag, letterlijk. Sabbat, Gods rustdag, wordt door ons niet meer gehouden. En we kunnen het zien. En over overspel en ontrouw zullen we niet spreken. En ik zie vanmorgen al die dansvloeren, al die bioscopen. Ja, en nog veel meer uitgaansgelegenheden, ja. Maar ik zie ook al die vreselijke spelletjes waar onze kinderen mee bezig zijn. Ook moord en doodslag. Ook de zonde tegen het zevende gebod. Er is zoveel, geliefde, wat wij allang niet meer voelen als pijn, wat God verdriet doet. Wat het ook ons vanmorgen doet zeggen, het is een donkere tijd, veel donkerder dan wij samen beseffen. De onbeschaamdheid van de moderne mens, voor wie niets meer heilig is. Nee, ik ga niet heel de Nederlandse wetgeving daar om u aan te tonen. Wat er allemaal gebeurd is over godslastering. Opheffen van bordeelgebod, verbod en al die zaken meer, u weet het ook wel. Ik ga het allemaal niet doen. En mens wordt er ook zo moe van. Hè? Het wordt alleen maar erger, maar ook onder onze liefde. Want als wij dat onthouden, dat mensen doen wat recht is in hun eigen ogen, dan zeggen we eigenlijk dat er geen gehoorzaamheid meer is. En dan gaat het verder dan de Nederlandse staat die al Gods wetten systematisch terzijde stelt. Maar dan is dat ook die vreselijke tijdgeest die onder ons meer en meer beslag krijgt die ongehoorzaamheid. En dan moet u niet zeggen, dat is een mens altijd geweest, dat weet ik ook wel. Maar dan was er voorheen nog een zekere inperking. De ouderen noemden dat een beslag, waardoor er nog een zekere gehoorzaamheid was en een wandelen in de wegen van de voorvader. Maar dat wordt onder ons steeds minder. De ongehoorzaamheid neemt hand over hand toe en alles ook in de gezinnen moet uitgelegd worden en het wordt meer en meer gehoord. U zegt dat wel, u vindt dat wel, maar ik zie dat anders. U kent wel wat onder ons steeds meer gebeurt. En dat is diezelfde geest, recht doen. Ja, dat kunnen we dan nog doen naar onze wetten, maar dat recht is niet meer het recht van God. Dat recht is, dat is het recht van de meerderheid, wat die vindt. Maar wat God vindt, wordt onder ons ook steeds minder gehoord. Het is wat ik vind en zo zie ik dat. Maar waar hoor ik nog, heren, hoe ziet u dat nu eigenlijk? En nou niets te kunnen doen voordat je weet hoe God dat wil. De gehoorzaamheid, geliefden. En dan moet ik ook zeggen, onder ons steeds meer die geest van wat recht is in eigen oog. Ook in de kerk. De kerk? Ja. En dan wil ik maar twee dingen noemen. In het verband van onze tekst vanmorgen. Ja, u denkt aan de Hofnis en de Pinehas. De priesters in de kerk, ja, dat denk ik ook aan. Nee, die stelen niet grote stukken vlees. Nee, deden ze dat maar. Wat? Ja, deden ze dat maar. Dat is nog maar vlees, dat kun je nog maar mis. Maar onder ons wordt er meest gestolen in geestelijk opzicht. En dan worden de dierbaarheden van het heilige evangelie meer en meer onderhouden. Dat evangelie van die soevereine, eeuwige liefde Gods. Die zo diep is afgedaald in de zoon van Gods eeuwige liefde. Om nou rampzaligen te verlossen met een eeuwige verlossing. En dat dat nou kan vanwege het vrije van Gods welbehagen. Wat hebben we gedaan? Dat hebben we geloofd. Het evangelie van vrije genade. En wat hebben we ervoor teruggekregen? Een slap aftreksel van remonstrantisme. Keurig voorgesteld als een moordbakje. Wat nou het geloof is, alsjeblieft. Het wonder is eruit. Het wonder van die soevereine, zo diep neerdalende God is weg. Dat wordt ons afgenomen. Armoe van de prediking. Arminius op de kansel. Rovers van de heiligheden van Gods woord. Zoveel wat ons bedroefd maakt. Dat we het kunnen doen met een verstandelijke voorstelling van zaken. Dat zoveel mensen het met een zichtelijke Jezus kunnen doen. Ze zijn wel benauwd geweest toen werd het licht. Dan zijn ze bekeerd met een tekst, zijn ze gerechtvaardigd. Geliefde, maar dat ware werk wordt onder ons zo weinig gevonden. Dat Christus, het dodelijk tijdsgewricht, zich verheerlijkt en die ziel overneemt. Als een hart drukt, zijn liefde uitstort. Ja, waar hoor ik dat? We worden beroofd van de dierbaarheden van het heilige evangelie meer en meer. En we merken het niet op. De dwalingen nemen hand over hand toe. En het tweede wat ik wil zeggen. Waar zijn dan de Elis? Is er geen volk meer? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Die zijn er nog wel, ja. Kinderen van God, maar die gaan als een Eli over de wereld. Ook onder ons gemeente. Ik mag van mijn hart geen moordkuil maken. Nou, dat is het al. Dus hoef ik er ook niet van te maken. U begrijpt wat ik bedoel. En dan mag je dit niet zeggen. En dan moet je dat maar ook achterwege laten. Waarom? En dan krijgt u die woorden. Die als een zwaar door Gods ziel moeten gaan. Als hij ook vanmorgen dat uit ons hart verneemt. Om de lieve vrede. Maar wie maar ene vrede heeft leren kennen in zijn leven. De verzoende betrekking tussen God en de ziel. Die wordt een vijand van die lieve vrede. Want die lieve vrede is alleen maar een dekmantel waaronder alles dan maar moet kunnen. En dan zeggen ze, ja, maar je kunt beter met stroop vliegen vangen dan met azijn. Nou zijn we hier niet om vliegen te vangen. Dat is het eerste. Maar het is ook geen praat, geliefde. Het moet wel uit de liefde voortkomen. Als u dat bedoelt, heeft u gelijk. Daarbuiten mogen wij niet eens spreken. Maar zullen wij dan niet meer noemen zonde wat zonde is? En moeten we dan als een Eli dan maar zwijgen? En dan worden mensen die zuur durven aanzien. En onder die nood gaan wij samen gebeuren. Wij zijn gegijzeld door mensenvrees. Anders lopen ze weg. En dan krijg je oneenigheid. En dan krijg je nog veel meer. Ik weet het niet. Maar het kan niet. Als wij niet meer mogen zeggen jeugd. Jeugd, ouders, ook als we naar catechisatie zijn gegaan. Zou je dan thuis nog eens je knieën niet buigen? En als je naar catechisatie gaat, zou het eens mogen wezen met een zucht tot God. En als je gaat, zul je dan ook de betamelijkheid in acht nemen in het spreken, in het luisteren, maar ook in de kleding, ouders. We raken zoveel kwijt. En zullen we dan die raad van die oude moeder eens ter harte nemen? Die zei, ik heb het al wat meer gezegd. Kinderen, kleed je nou zo, dat je Gods volk niet ergert. En dat de wereld niet om je lacht. Dan wil je je geen ergernis geven. Met opmaken en opschikken en wat al niet meer. Dat is alleen voor de wereld. Maar in Gods ogen is het een gruwel. En dat zeggen we in alle liefde tot elkaar. Dan ga je voor die spiegel staan en zeg je, Heer, kan ik zo voor u verschijnen. En je spreken, je doen en je laten. In eerbied. Opgaan naar het huis. En ook uit de kerk. Mag het zijn verzonken in gedachten. In de overwegingen van wat we hebben gehoord. Laat ook zien daarin waar u geweest bent. Gemeente van Bethel. De wereld, ik hoef er verder niks over te zeggen. De kerk, de hofnies en de pina's. De rovers van goddelijke waarheden. En de Eli's Gods volk zwijgen, zwijgen, zwijgen. Maar is er dan geen licht? Ja, dat licht is er nog. De lamp Gods is er nog. Nog niet weggenomen. Beeld van Gods trouw en goedheid. Maar één ding nog, en dan wil ik afsluiten. Zijn er nu nog wenende vrouwen? En dan weet u ook wel dat je over duizend zaken kunt wenen. En er is ook een groot verschil hoe je weent. Je kunt wenen omdat je inwendig boos bent op mensen. Dan hou je van moed. Ja, die zijn er ook wel. Dat weet ik. Maar dat echte wenen. Tot God wenen van iemand die niet boven een ander uit kan komen. Wenende vrouwen. En als u me nou vanmorgen zou vragen. Wat is de haper, ook onder ons? Wat is het gemis? Er is veel om dankbaar voor te zijn, dat weet ik. Dat wil ik ook gezegd hebben. Maar dan toch dit. Wenende vrouwen, dat bedoel ik ook mannen. Wenende vrouwen. Wat is er nodig dat de eeuwigheid weer gaat drukken op onze ziel? Dat is zo ver weg ook bij de kinderen. Dat besef van de eeuwigheid, waar we allen op weg en reis naartoe zijn. Als dat besef gaat doorbreken, dan krijg je moeders die gaan wenen. Niet alleen om kinderen naar het vlees, dat mag ook. Zeker wel. Ook gaan wenen om kinderen in de geest. Heren, zou er in Bethel nou nog eens kindertjes geboren mogen worden? Wederom geboren mogen worden. Gemeenten zijn daar worstelingen, kerkraad. Om nieuw leven. Als een Hanna, leven in het natuurlijke. Nog eens, ja, ook dat. Maar daarbovenuit ook geestelijk. Geestelijke kinderen in Sion geboren. Het is stil, gemeente. Het is dodelijk stil. Waar zijn de moeders die op hun knieën liggen en God aanlopen om de kinderzegen in geestelijk opzicht? Dat ze geboren mogen worden, van dood levend gemaakt mogen worden, God ter eer, maar ook dat ze nog eens geboren mogen worden in de heiligmaking, meer en meer en meer. En ook dat zijn wij kwijt. En ook dat is een bewijs dat wij niet meer zuiver zijn in de gangen naar het woord van God. De heiligheid is het sieraad van de kerk. Waar zijn de moeders die ook daar nog om bidden? Dat dit volk heilig mag leven. In een onheilige Een volk dat trouw mag leven in een ontrouwe wereld. Moeders die hun gebeden nat houden met hun tranen. Geliefden, waar zijn de moeders die nog weten van een hellevaart en van een hemelvaart? Waar zijn de moeders die van God geleerd zijn? Waar zijn de kinderen die van God geleerd zijn? Geliefde, moeders, waar zijn ze? Wenende moeders. De vraag klinkt vanmorgen. Bethel, waar zijn uw kinderen? Eenmaal op de jongste dag. Bethel, waar zijn uw kinderen? Amen. Laat mij. Nochtans, Heere, de dag zal aanbreken dat u daar staat, verhoogde Immanuel, met uw kinderen, voor de Vader, zie hier, ik en mijn kinderen, die gij mij gegeven hebt. Het werk gaat door, o ja, het gaat door, u gaat door, maar dat wij toch niet zouden afvallen, doorgaan, dat zal uw werk. Maar werk ook onder ons door. Door. Niet alleen dat het nog zo mag blijven. Maar wilt u ook doorwerken. Ook geven hier die droefheid. Die tranen. En zo leidt u al uw volk van begin tot einde. En zij die met tranen zaaien. Die zullen met gejuich maaien. Wil het nog schenken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, vers 3. Het derde vers van Psalm 126, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten, maar die het zand draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het zal. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 126.
Thank you.
wachten tot God er ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.